Gemeente, laten we met elkaar gaan bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Heren van hemel en aarde, u hebt eeuwen geleden die woorden in de mond gelegd van een van uw knechten, dat er een goed is dat nooit vergaat. En dat is eeuw in, eeuw uit gezongen, daar is bij geleefd door de gelovigen van de oude dag, de gelovigen van Israël, maar ook uw kinderen van buiten Israël, die de psalmen op de lippen hebben genomen. En wij staan in een lange rij en wij zingen ook vanavond in 2022 over het goed dat nimmer meer vergaat. Wat is dat bijzonder, heren, dat er bij u een relatie is met ons, een relatie die u sticht, die u ook in stand houdt ten diepste, en de vergeving van zonde en het recht op het eeuwige leven, dat is iets wat we mogen houden. Alles moeten we teruggeven op de grens van het leven. Alles moeten we loslaten bij de grens van het leven. Maar wat we van u hebben gekregen, dat mogen we houden. Dat gaat mee. De grens over, de eeuwigheid in. Heere God, daar moeten we telkens weer bij bepaald worden. Bij geroepen worden, dat moet ons opnieuw gezegd worden, dat er een goed is dat niet vergaat. Want we zijn geneigd, heren, af te gaan op wat we om ons heen zien, bij alles wat we in onszelf voelen. En dan merken we dat er zoveel dingen voorbij gaan, tijdelijk zijn. Korter of langere tijd, maar het gaat voorbij. En hier in de kerk laat u ons dingen horen en ook, en daar danken we u voor, beleven in ons hart, ervaren dat wat u zegt waar is. We zijn dan ook vandaag voor de tweede keer hier weer bij u onder dak om onze weg te zoeken door het leven en daarbij ons laten leiden, niet door de harde stemmen om ons heen in de wereld, maar door uw zachte, leidinggevende stem. Geef dat we die vanavond ook mogen horen, als we stilstaan bij het gebod. Geef ons een open oog voor wie u bent en een open oor voor uw woorden, om zo een weg te zoeken door het leven, daarbij ons laten leiden door uw woord. Heren, dat ervaren we als best spannend. Niet alleen als ouderen, maar ook als jongeren, als we staan aan het begin van een volwassen leven, als we onze weg zoeken door het leven, als we nadenken over onze beroepskeus, als we onze studie doen. Heren, wat komt er veel af op degene die zich laten onderwijzen en zich door studie voorbereiden op een plaats in de maatschappij. Wilt u met hen zijn? De jongeren die studerend zijn, geef hen leiding bij uw woord. Geef ook dat er medestudenten gevonden worden met wie samen kan worden gebeden en uw woord kan worden overdacht en de groten in uw koninkrijk en hun gedachten kunnen worden bestudeerd. Zegen de jongeren bij de vorming van hun leven. Houdt u hen vast om als christen wetenschap te bedrijven. Hoe spannend kan dat zijn om als christen te staan in een omgeving waar de ratio, de reden, het verstand, het primaat heeft en getallen belangrijk zijn en bewijzen worden onderstreept. Wilt u onze jongeren die bij de schriften zijn opgevoed, die hun weg zoeken naar uw toekomst, hen vasthouden bij alles wat er op hen afkomt. We danken u, Heren, dat we elke zondag hier in de kerk mogen samenkomen en dat we ook vandaag weer begonnen zijn aan een seizoen dat er ook door de weeks plaatsen zijn van ontmoeting rondom de geopende schrift. Heren, wij bidden voor elkaar. Wilt u zijn met onze ambtsbroeder, dominee Van de Wind en de kerkenraad en alle die een taak hebben bij het met ouderen en jongeren openen van de Bijbel en het zoeken naar uw wil. Zegen die plekken en die momenten in de huizen en ook hier in ProRegen en hier in de kerk waar uw woord tot klinken wordt gebracht. Laat het mogen bijdragen tot een toename van het kennen van wie u bent en van het leven bij uw beloften en het leven bij uw geboden. Wees met ieder van ons vanavond, hier in de kerk en thuis. Bereid ons een zegen. We vragen u dit alleen om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, we luisteren naar woorden die de Heere aan Paulus gaf met betrekking tot de relatie ouder-kind, kind-ouder. Paulus schrijft er het een en ander over in Colossenzen 3. We lezen de versen 1 tot en met 10 en dan vers 18 tot en met het einde. Ik noemde u in jouw Colossenzen 3, vers 1, waar Paulus schrijft: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus nu geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Vers 18. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouwen lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Tot zover de lezing uit Gods woord. We gaan zingen, gemeente, van de nauwe verbinding tussen ouder en kind en de taak die je als ouder richting je kinderen hebt in het doorgeven van wat je van de Heere hebt gehoord. We komen dan terecht bij Psalm 78 en we zingen de verzen 1 en 2, verborgenheden die ons voorheen de vaderen vertelden, mogen wij hun kroost ook niet verbergen. De verzen 1 en 2 van Psalm 78. Gemeente, onze aandacht gaat vanavond uit naar de betekenis van het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. We leggen daarbij zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus. We lezen daarbij de vertaling in de middelste kolom. Wat wil God in het vijfde gebod? Vraag 104 en het antwoord luidt dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die boven mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs en me aan hun goede voorschriften en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God behaagt ons door middel van hen te regeren. Hoe begint de wet van God ook alweer? Je bent geneigd om te zeggen, ja, natuurlijk met het eerste gebod. Toch is dat natuurlijk niet zo, toch? Begint met de aanhef. Heel belangrijk, gemeente, hoe de wet opent. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis uit Egypte geleid heb. Het moet ons gelijk duidelijk wezen dat de Heere God aan zijn bevrijde volk de levensregels geeft. Hij geeft de wet, gemeente, op twee stenen tabletten geschreven. Op catechisatie hebben we ontdekt dat je de 10 geboden eigenlijk kan verdelen in 2 hoofdmoten. De eerste 4 geboden gaan over de relatie met God. En de tweede 6 geboden gaan over de relatie tussen ons mensen. En dan is het eigenlijk heel opvallend, gemeente, dat het tweede gedeelte van de wet, waar het dus over de intermenselijke situatie gaat, relaties gaat, dat de wet begint met die mensen die het dichtst bij ons staan. Die er het eerst waren in ons leven. En dan is het gelijk duidelijk, hè? Degene die er het eerst bij waren in ons leven, dat zijn onze vader en onze moeder. Wat dat betreft, gemeente, zou je kunnen zeggen, vervult het vijfde gebod een soort scharnierfunctie binnen de 10 geboden. Het eren van onze ouders krijgt een plekje tussen de geboden die gaan over het dienen van God en de geboden die gaan over het liefhebben van elkaar als mensen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als vader en moeder, als ouder, sta je tussen God en je kind in. Iemand zei, en daar haalde hij een Joodse filosoof aan, uit de tijd van de Heer Jezus. Hij zei, ouders, die staan vanuit hun wezen op de grens tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur. En hij bedoelde, onze vader en moeder zijn menselijk daarin dat ze leven en ze gaan sterven. En hoe zit het dan met het goddelijke van onze ouders? Die filosoof die bedoelde, onze ouders zijn goddelijk omdat ze andere mensen hebben gemaakt. Ze hebben ons als kind voortgebracht. En juist omdat ze leven voortbrengen, zegt die filosoof, lijken ze een beetje op God, want God is ook de bron van het leven. De maker van alle mensen. Als vader en moeder sta je dus tussen God en je kind in. Wat dat betreft ben je als moeder een soort mediator. Een bemiddelaar. Een bemiddelaar. En gemeente, als je als vader en moeder tussen God en je kind instaat, dan moet je dus goed opletten naar twee kanten toe. En dan is het de vraag, in de opvoedingssituatie, naar wie laat ik nou het meest mijn oren hangen? Wie krijgt nou de voorrang in mijn ouderpositie? Is dat mijn kind? Of is dat God? Als Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God, kan je natuurlijk die uitspraak van Jezus heel makkelijk ombuigen en zeggen, zoek eerst God, leg eerst als ouder je oor op de mond van God. Luister naar wat God je te zeggen heeft. Want als je als vader en moeder eerst serieus naar God luistert, dan heb je ook wat te zeggen richting je kind. Want wat je van God opgevangen hebt, mag je aan je kind doorgeven. En als je als ouder de woorden van God richting je kind spreekt, dan hoort je kind de stem van God via jouw stem als vader en als moeder. Dus eer je vader en je moeder, dat is niet zomaar een wat algemene menselijke regel. Nee, de Bijbel zegt, je staat als ouder tussen God en mens je kind in. Als je vader en moeder mag worden, is dat een hele bijzondere ervaring. Daar ben je ontzettend dankbaar voor. En tegelijkertijd, naarmate je langer met je kind optrekt, voel je ook dat de kinderzegen ook een hele grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En dat je als vader en moeder telkens je hebt af te vragen, en hoe doe ik dat nou? Hè? Middelaar zijn tussen God en mijn kind. Wat zeg ik? Wat zeg ik niet? En wat gebeurt er als je als ouders je mond houdt over God in de opvoeding? En je denkt, dat kan beter de juf in groep 0 doen. Die heeft ervoor geleerd om over de Heer Jezus te vertellen. Als we zo denken, gemeente, dan laten we 4 kostbare, hele belangrijke jaren in het leven van je kind voorbij gaan. Dan doe je je kind tekort. En dan doen we ook God tekort. Als je als ouder je mond houdt over wie God is en wat God wil, dan riskeer je dat bij jou de ketting van de generaties breekt. Van generatie op generatie ging het woord van God verder in je familie. Je wilt toch niet hebben, gemeente, dat door ons zwijgen de ketting bij ons zou breken. Ik realiseer me dat een ouder kan denken, ja, dat zeg je nou wel, maar het kan natuurlijk ook anders, hè? Misschien zijn er wel ouders in de kerk die zeggen, we hebben met alle lek en gebrek die onze opvoeding eigen is geprobeerd een Bijbelse opvoeding te geven aan ons kind. We hebben heel wat woorden aan hem en haar besteed, maar wat moet je als je kind de oren dicht doet? Of als ze wel de woorden van God hebben gehoord die wij hebben gesproken, maar ze gooien die woorden naar zich neer. Ja, dan ben ik het met u eens. Dan doe je als kind God tekort. En dan doe je jezelf als kind tekort. En dan doe je ook je vader en moeder verdriet. En dan breekt ook de ketting. Dus er zijn 2 gevaren, gemeente. Of als ouder zwijg je, of als kind doe je oren dicht. 2 mogelijke gevaren. Eer je vader en je moeder. Het is dus een scharniergebod, hebben we geconstateerd, tussen het eerste deel, de eerste tafel van de wet, en de tweede. De achtergrond van dit gebod, gemeente, heeft een heel praktische kant. In het Oude Oosten was je als ouder aangewezen op de zorg van je kinderen. Er was geen AOW, er was geen zorginstituut. waar je verpleegd zou kunnen worden als je hulpbehoevend werd. Als kinderen niet voor hun ouders zorgden, dan was het heel goed mogelijk dat ouderen moesten gaan bedelen. En er was ook geen overheidsinstantie, gemeente, die voor de oud geworden mens zorgde. Vandaar dat generaties bij elkaar klitten. Overgrootouders, grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen, allemaal bij elkaar. Gemeente, we beseffen dat er natuurlijk een taalkloof is tussen de tijd van het oude Israël en het onze. In onze dagen ligt het heel anders. Gelukkig mogen wij ons gelukkig prijzen dat er heel veel zorginstellingen zijn in Nederland. En dat je als ouder niet totaal afhankelijk bent van de zorg van je kind. Waarbij je natuurlijk altijd wel weer de vraag kan stellen. Kan een vreemde geven wat jij als kind aan je vader en moeder kan geven? Dat is best een spannende vraag. En het kan spannend zijn als je oudere ouders hebt die zorg nodig hebben. Hoe doe je dat als kind eigenlijk? Om die zorg richting je ouders te geven te midden van alle verantwoordelijkheden en bezigheden die je hebt. Waarbij natuurlijk altijd ook weer een zoektocht is. Hè? Hoe ver moet die zorg van kind richting ouder gaan? Ik denk dat we die vraag niet voor elkaar kunnen beantwoorden. We kunnen onszelf wel de vraag stellen, als je ouders nog mag hebben, laat ik in mijn zorg richting mijn ouders iets zien van de liefde en de genade die God aan mij besteedt. Zien ze dat wat terug? Is Gods vaderlijke zorg voor jou een bron van kracht om voor je vader te zorgen? Een bron van inspiratie om voor je moeder zorg te dragen? Zomaar een vraag. Eer uw vader en uw moeder. Laten we eventjes dat woordje eer onderstrepen. In het Hebreeuws gemeente staat er het woordje kaboot. En dat betekent zwaar, gewichtig. Dat betekent dus je ouders eren, dat je je vader en je moeder belangrijk vindt. En we voelen denk ik met elkaar wel aan, de gemeente, je ouders eren, dat is meer dan dat je op moederdag je moeder een beschuitje en thee op bed bezorgt. Of dat je je vader op vaderdag een boormachine cadeau doet. Dat beschuitje en die boormachine kunnen natuurlijk onderstrepingen zijn van de liefde die je hebt tot hen. Maar ik wil maar zeggen, het gaat natuurlijk verder dan dat materiële. Als je je ouders belangrijk vindt, gewichtig vindt, komt dat ook niet aan het licht in de manier waarop je zorg draagt als zij zorg van jou nodig hebben? De catechismus die legt uit dat het eren van je ouders ook met liefde te maken heeft. Je eert je ouders dus niet alleen als je zegt, ja, maar ik doe wat ze zeggen. Maar ondertussen heb je innerlijk niet die band van liefde met hen? Eren en een hekel hebben aan de gemeente, dat is natuurlijk niet de combi die de Bijbel ons voorhoudt. De Bijbel wil dus zeggen, geef aan je vader en moeder nou het gewicht dat deze mensen toekomt. Wij zouden misschien vandaag de dag zeggen, respect. Misschien is dat ook wel een heel mooi woord, respect. Want respect komt van een woord dat betekent nog eens beter kijken. Je ouders respecteren, dat betekent nog eens beter kijken naar hem om te ontdekken wie je nou voor je hebt. Respect voor je moeder. Kijk nog eens wat beter. Wie heb je nou met deze vrouw voor je? Het is de vrouw die jou op de wereld heeft gezet. Het is de vrouw van wie jij als eerste woorden van God hebt gehoord. Kijk nog eens naar je vader. Deze man die is geroepen om jou de weg van gehoorzaamheid achter de Heer Jezus aan te leren. Kijk zo eens naar je vader, naar je moeder. Het woordje gehoorzaamheid, gemeente, is ook gevallen. En de catechismus gebruikt dit woord gehoorzaamheid om het vijfde gebod wat verder in te kleuren. En dan voelen we wel aan, gemeente, als het woordje gehoorzaamheid valt, dat heeft te maken met het stellen van grenzen. Goede gehoorzaamheid heeft te maken met goede voorschriften. Als ouder hou je je kind het goede voor. Je wil ze leren hoe ze zich moeten gedragen. En gemeente, dan weten we allemaal of we nou kind zijn of als ouder. Als je wil leren hoe je je moet gedragen, dan heb je regels nodig. Regels in huis, dat zorgt voor veiligheid. Je weet waar je aan toe bent. Dus regels thuis zijn er niet omdat papa of mama je een beetje dwars willen zitten. Regels die helpen om je als kind te begeleiden richting de volwassenheid. Regels zijn net als een hek. Een hek houdt je tegen. Een hek voor een kind van 3, dat is soms heel letterlijk het tuinhek. Daar moet je achter blijven. En dat hek hebben je vader en moeder niet neergezet om je op te sluiten als in een gevangenis. Maar dat hek, dat staat er zodat je geen ongeluk krijgt door zomaar de weg op te lopen. Je moet dus achter dat hek blijven. Als je als vader en moeder een kind van 3 hebt en je woont bij een drukke weg en je zet geen hek neer, dan ben je als ouder onverantwoordelijk bezig. Een kind van 12 heeft natuurlijk een ander hek nodig. Niet een letterlijk hek. Maar misschien wel de regel van, joh, als jij vanavond naar huis gaat, dan leg je je telefoon bovenop de koelkast. Die gaat niet mee naar boven. Die blijft beneden. Een hek. Willen je ouders je daarmee plagen? Nee, je beschermen. Ook al zie je dat op dat moment of wil je dat op dat moment niet zien. Maar die regels die zijn er natuurlijk om je te beschermen, omdat je anders bezeert op allerlei manieren. Gemeente, ik besef dat gehoorzaamheid is best een stekelig woord in 2022, want assertiviteit, dat staat natuurlijk bovenaan het lijstje, niet gehoorzaamheid. En we hebben helemaal de cultuur tegen als het gaat over eren van je vader en moeder. Omdat er nogal eens gezegd is, ja maar ho eens even, dat maak ik allemaal zelf nog wel uit. Dus dit gebod, dat laat dus zien dat er grenzen zijn aan onze zelfstandigheid. Besef alleen maar eens, waar kom je als mens vandaan? Wees je bewust, de bron van je leven ligt buiten jezelf. Je ouders hebben je verwekt. We hebben hen te eren. En achter onze vader en moeder staat God. En hij is de uiteindelijke bron van het leven. God als de bron van het leven. Maar God is ook het doel van het leven. zou kunnen zeggen, om ons als kind tot ons levensdoel te brengen, heeft God onze vader en moeder ingeschakeld. En hen hebben we te eren. En je ouders eren, dat doe je natuurlijk als kind van 4 op een andere manier dan als wanneer je 24 bent. Of 44. Je zou kunnen zeggen, het eren en het gehoorzamen van je ouders heeft in elke fase van het leven een eigen kleur. En een eigen inhoud. Want als je 25 bent, dan sta je anders tegenover je ouders dan wanneer je 14 bent. En dat betekent natuurlijk ook dat je als vader en moeder je kind anders hebt te bejegenen. Naarmate je kinderen volwassener worden, volwassen zijn, wordt de verhouding ouder en kind ook anders. Je blijft natuurlijk je leven lang kind-ouder. Maar je gaat als ouder je kind eigenlijk steeds meer loslaten. En ik ben geneigd om ook te zeggen, je gaat als ouder je kind steeds meer vasthouden. Minder vasthouden met je hand. Maar meer vasthouden met je hart. En ik zou ook willen zeggen, meer vasthouden met je gebed. Dus als ouder laat je los en je houdt vast. Minder vasthouden met je hand, meer met je hart. Want onze kinderen, gemeente, gaan eigen keuzes maken. Zoals je dat zelf ook hebt gedaan. Eigen keuzes gemaakt. Gemeente, ik moest eventjes denken aan de persoon van Abraham. We kennen de geschiedenis dat er staat dat hij niet alleen zijn vaderland verlaat, het land van zijn vader, maar ook het huis van zijn vader. En dat doet hij in gehoorzaamheid aan de Heere God. Dus hij verlaat het huis van zijn vader. Dat is de ene kant. Dat doe je ook als je het huis uitgaat. En aan de andere kant blijf je je vader en je moeder eren. Die twee moeten we naast elkaar laten staan. Eer je vader en je moeder. Maar ook, een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Gemeente, als we de Bijbelse gegevens naast elkaar zetten, dan merken we op, we lazen al bij Paulus, dat het eren van je ouders, dan is er ook sprake van een stukje wederzijdsheid, hè? Als vader en moeder moet je oog hebben voor het eigene van je kind. En niet, als je meerdere kinderen hebt, dan merk je ook, ze zijn niet allemaal hetzelfde. Dus je krijgt steeds meer oog voor, dat heeft hij nodig, dat heeft zij nodig. Er is een stukje begrip voor de eigenheid van het kind, maar er is ook sprake van wederzijdsheid. Paulus die zegt dat ook, hè? Klip en klaar. Vaders, apart hè. Dat je als vader nu even wordt aangesproken. Hij zegt het niet tegen moeders. Hij zegt, vaders, wek je kinderen niet op tot toren. Nou, als je vader bent geworden, moeten we dat woord van Paulus even persoonlijk aantrekken. Wat bedoelt hij? Als je als vader een beetje kort aan de kar bent, oftewel je bent nogal driftig van aanleg, en je vindt het wat lastig om te luisteren naar wat je kind op zijn hart heeft, en dat je kind maar te doen heeft wat jij zegt en vindt, en je wordt kwaad als je kind waarom pa vraagt, dan zegt Paulus, zeg vader, zorg ervoor dat je je kind niet tegen je in het harnas jaagt. Want dat doet nogal wat bij je kind. En laten we daarom als ouders onszelf dan maar de vraag stellen, Zoals ik probeer mijn kind op te voeden, kan mijn kind daar nou de hand van God in zien? Dat is even een vraag die we onszelf stellen als we in een opvoedingssituatie zitten of hebben gezeten. Ben ik nou transparant tot op God als ouder? Klinken in wat ik zeg nou woorden van God door? Als mijn kind nou in mijn ogen kijkt, ziet mijn kind dan in mijn ogen dezelfde ontferming waarmee Jezus naar mensen keek? Dat is een vraag die je als ouder stelt. Ben ik nou een vader die iets weg heeft van de vader in de gelijkenis van de verloren zoon? Zomaar wat vragen, gemeente, die we onszelf als ouder stellen. Ik begin maar bij mezelf. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, zitten er nou nog grenzen aan dit gebod? Ouders moeten een afspiegeling zijn van God, maar ja, het komt helaas voor dat vaders en moeders, of, maar soms ook en, het komt voor dat ouders die de afspiegeling van God kapot maken. Omdat ouders, vaders, regelrecht tegen de Bijbel ingaan, omdat ze autoritair zijn. Zelfs grenzen overschrijden. We weten allemaal, gemeente, dat het in de maatschappij en ook in de kerk voorkomt, dat ouders, vaders hun kinderen beschadigen. Ik hoef alleen maar het woord incest te gebruiken. Slachtoffer zijn van geweld waarbij je lichamelijke integriteit als vrouw, als meisje, als kind wordt aangetast. Of dat je psychisch beschadigd bent vanwege het leefklimaat thuis, waarbij je werd genegeerd, of nog veel erger. Gemeente, het kan bij meisjes, bij vrouwen met een beschadigd leven zeer doen als ze elke zondag dat vijfde gebod voorbij horen komen. En zeker als pa en ma met de opgeheven vinger hebben gezegd, denk erom dat je je vader en moeder eert. Dat hoor je in de kerk. Ouders kunnen dus met een beroep op het vijfde gebod proberen hun kind monddood te maken. Als je nou in een situatie bevindt waarin misbruik plaatsvindt, dan is het heel belangrijk dat je contact zoekt met een vertrouwenspersoon. En die zijn er ook binnen onze gemeenten. Annie Weijer, Connie van der Doel, vertrouwenspersonen in beide gemeenten. Om contact te zoeken. Als er dingen gebeuren waar we het nu vanavond met elkaar over hebben, waarvan je zegt, ze moesten eens weten. En je stikt er zowat in. Zoek dan contact met genoemde personen of mensen op school die je vertrouwt, of anderszins vertrouwde mensen. Stel het aan de orde. Het eren van je ouders, dat betekent dus niet dat je je moet schikken in dingen die niet deugen. En dat je dus ook niet moet zeggen, nou ja, laten we het allemaal een beetje met de mantel der liefde bedekken. We mogen niet, gemeente, met de hand op het vijfde gebod verkeerde dingen proberen de doofpot in te schuiven. Misbruik is een overtreding. En we zeggen klip en klaar, daders zijn schuldig en verdienen straf. En streven naar recht is een Bijbelse opdracht. Dus als ouders de afspiegeling van God kapot maken, wat moet je dan? Moet je dan breken met je ouders? Het kan, gemeente, noodzakelijk zijn om afstand te nemen. En ik zeg, wat ik nu ga zeggen, dat zeg ik in alle voorzichtigheid. Je kan je natuurlijk wel afvragen of een definitieve breuk, de wonden die je hebt van binnen, of die daardoor gaan genezen. Ik zeg het voorzichtig. Ik wil maar zeggen, als bij een dader schuld schuld wordt en er vergeving wordt gevraagd, en dat natuurlijk op een respectvolle manier richting het slachtoffer. Dus niet in de zin van jij bent verplicht om mij te vergeven. Zo niet. Maar als er op een respectvolle manier richting het slachtoffer gevraagd om vergeving, dan denk ik, gemeente, dat wederzijdse toenadering op den duur voor heelheid zou kunnen zorgen. Op den duur. Heelheid en een goed leven. Dat wil God ook. Staat ook in het vijfde gebod, hè? Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Paulus die heeft dat wat uitgebreid, dat gebod, in Efeze 6. Hij schrijft er dan nog bij, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Gemeente, ik besef dat je dit gebod en deze belofte niet zomaar op ieders leven kan toepassen. Ik bedoel, je kan niet zeggen als iemand heel erg oud wordt, dat die persoon dan zijn ouders heeft geëerd. Of als iemand jong sterft, dat hij zijn ouders niet heeft geëerd. Zo simpel ligt het niet. Zo'n manier van redeneren is ook niet Bijbels. Want je leest bijvoorbeeld dat Abia, dat is het zoontje van Jerobeam, die sterft op jonge leeftijd. En dan staat erbij, omdat de Heere wat goeds in hem gevonden had. Dus opdat u lang leeft in het land dat de Heere uw God u geven zal. De Bijbel wil zeggen, een lang leven, dat is een gezegend leven, een goed leven. En dat betekent, gemeente, dat de geboden willen zorgen voor evenwicht en voor veiligheid en geborgenheid in ons leven. En dat God je zegent. Als je je leven inricht binnen de kaders van zijn woord en wet. Gemeente, als ouders en als kinderen zou ik willen zeggen, met elkaar kijken we naar de Heer Jezus. Waarom? Omdat we van hem leren dat hij bezig was in de dingen van zijn vader. En dan vraag je je als ouder af, ben ik nou ook een vader, ben ik een moeder die net zo bezig is met de dingen van mijn hemelse vader, zoals mijn heiland dat is. En ziet mijn kind dat nou terug in wat ik doe en wat ik niet doe? Maar als kind kijken we ook naar de Heer Jezus. Hij eerde zijn vader. Door te bidden, uw wil geschieden. En hij eerde zijn moeder. Zelfs toen die met uitgebreide arm aan het kruishout hing. Zijn moeder Maria en discipel Johannes stonden onderaan het kruis. En tegen Johannes zegt hij, zie uw moeder. En tegen zijn moeder zegt hij, vrouw, zie uw zoon. Wat hebben we nu te doen? Ik dacht van dit. Dat we als ouder en als kind aan de hand van de Heer Jezus elke dag naar onze Vader in de hemel gaan. Gemeente, we hadden het vanavond over verschillende dingen vanuit het vijfde gebod. Ik zet ze nog even op een rij. Het zijn er 10, maar het is heel kort samengevat. 1. Als ouder sta je tussen God en je kind in. Je bent een soort bemiddelaar. 2. Zorg ervoor dat de geloofsketting van generatie op generatie bij jou niet breekt. En dat kan als je als ouder je mond houdt over God. En dat kan als je als kind je oren dicht houdt voor de woorden die je ouders spreken. 3. Het eren van onze ouders houdt ook in dat we zorg voor hen dragen bij het ouder worden. 4. Regels werken als een hek. Beschermt, zorgt voor veiligheid. 5. Onze ouders hebben ons verwekt. Achter hen staat God als bron van het leven. 6. God is niet alleen de bron, God is ook het doel van ons leven. 7. Het eren van je ouders, dat doe je als 4-jarige anders dan als 40-jarige. Elke levensfase heeft een eigen kleur in het eren van onze ouders. 8. In relatie met je kind vraag je je als ouder af: ziet mijn kind in mijn woorden, in mijn handelen, in mijn kijken, in mijn luisteren iets terug van God? 9. In geval je te maken hebt met misbruik, is het belangrijk dat je als slachtoffer in gesprek gaat met een vertrouwenspersoon binnen of buiten de gemeente. 10. Het leven naar de geboden van God geeft veiligheid en geborgenheid. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen van Psalm 34 en daarvan het 6e vers. Kom kinderen, hoor naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat gij uw plicht betracht, wat 's Heere vrezen zij. Het 6e vers van Psalm 34. Laten we samen bidden, gemeente. In ons gebed naderen we tot u, hemelse Vader. Gedachten vermenigvuldigen zich bij ieder van ons. We hebben allemaal een vader en moeder. Of we hebben een vader en moeder gehad. De eerste ogen die ons aankeken, waren van onze ouders. Het waren de handen van moeder en vader die ons droegen als kind. We willen u danken, Heere, voor het goede dat we van onze ouders meegekregen hebben. We bidden vanavond ook met hen die met gemengde gedachten, misschien zelfs met pijn, terugdenken aan hun ouders. Omdat ze een litteken voelen bij het woord vader of het woord moeder. We bidden om zalf, de zalf van uw genade voor die littekens. Dank, Heere, waar een verdrietige breuk tussen ouder en kind herstel vond door de kracht van uw woord. Een breuk kan ook blijvend een schaduw werpen op het leven. Geef door de overtuigingskracht van uw Heilige Geest moed om waar nodig schuld te belijden. Geef ook de bereidheid om het recht zijn loop te laten hebben, waar nodig. We willen u danken, Heere, voor harmonie in gezinnen. We bidden om kracht en de moed om hulp te zoeken in verdrietige gezinssituaties. Zegen de activiteiten van jeugdzorg. Wees met de ouders bij wie de thuissituatie om allerlei redenen zorgt voor een onveilige situatie van de kinderen. Waardoor er noodzaak is voor pleegzorg. Omring het verdrietige ouderhart dat een kind moet loslaten. En wilt u inzicht geven bij deskundigen van pleegzorg om goede afwegingen te maken. En laat de opvang door pleegouders tot welzijn van het pleegkind leiden. Ontferm u ook over het pleegkind bij alle gevoelens van onbehagen. Wees met ouders en kinderen die door adoptie elkaar ontvingen. Laat de kennis aan de biologische ouders niet tot verwarring leiden. Maar mogen bijdragen aan stabiliteit in de volwassenheid. Ontferm u, Heere, over ouder geworden ouders die niet door hun kinderen worden verzorgd, maar worden verwaarloosd. Waar zij liefde en zorg tekortkomen. Wees met de ouders die door hun kinderen, het zij subtiel of openlijk, mishandeld worden. Als respect en liefde of aandacht, als dat niet wordt gegeven. Geef de ouder de moed om stem te geven aan dat onrecht. Heren, wij bidden u voor de vertrouwenspersonen in onze maatschappij, op scholen, ook in kerkelijke gemeenten. Wees met Hanny Weijer en Connie van der Dool, die namens beide gemeenten vertrouwenspersoon zijn, om waar nodig een luisterend oor te bieden aan hen die een luisterend oor en een opmerkzaam hart zoeken. Gedenk hen en vervul hen met wijsheid. Wij bidden u, Heere, voor echtparen die het vader- en moederschap missen. Een onvervulde kinderwens kan de gang van het leven zwaar maken. Draag hen door uw kracht. En laat uw liefde in Christus hun levenshorizon verbreden. Om ondanks het gemis van kinderen tot een gezegende levensbestemming te komen voor u en deze wereld. Heren, we bidden u voor allen die alleen door het leven gaan, daarvoor zelf gekozen hebben of daartoe ongezocht gebracht. Of daar gebracht omdat de geaardheid tot alleengang leidde. We bidden om ontferming. Wij bidden u, geef dat we als gemeenteleden oog en hart voor elkaar hebben. Juist als de levensgang moeite en verdriet geeft. Neem ons in uw hoede. Laat het woord van deze dag dragend, richtinggevend met ons meegaan. De begonnen week in. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook het achtste vers. Ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen, van kind tot kind zal het zich aan u gewennen. De verzen 1 en 8 van 45. Ontvang de zegen van de Heere gemeente en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.